Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom in het BSC, in deze dienst, waarin voorgaat dominee Reiner Waal en onze pianist Hans Rijken. Fijn dat jullie er ook weer zijn. Ik heb een mededeling voor u. Straks na de dienst, tijdens de koffie, zal de tentoonstelling hier geopend worden. U ziet het al hangen en staan. De kunstenaars zijn Maya en Jan Wim Dekker. Maya maakt beeldhouwwerken en Jan Wim maakt aquarel en etsen. De tentoonstelling is tot en met 22 maart hier te bewonderen. De bloemen vandaag die gaan naar de heer Jan Boschieter. Hij is afgelopen week 80 jaar geworden. Hij krijgt van ons een felicitatie en een groet van ons allen. Mag ik u voorgaan in gebed? Samen hier bijeen worden we stil om ruimte te maken voor u. Samen hier bijeen maken we ons voor even los van wat ons ketent en op ons drukt. Samen hier bijeen stellen we ons open voor een vleugje wind waarmee we verder mogen gaan. Amen. Het intochtslied is lied 92, de versen 1 en 2. En ik wens u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam van de Ene, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die gekomen is in dat ene mensenkind, Jezus Messias, genade zij u en vrede van God, bron van al het leven en van Jezus Christus, licht van de wereld en de Heilige Geest die ons allen aan en met elkaar verbindt. In vrede. Amen. Laten we met elkaar inkeer houden en ons van binnenuit richten tot de Ene die ons allen in liefde heeft geschapen, vasthoudt en ermee doorgaat. Althans, daar mogen we vanuit gaan. Laten we dan bidden en na iedere intentie zingen we dan van 301 het Kyrie en dan het Christe Eleison en aan het slot weer het Kyrie. Laten we met elkaar bidden. Aan u komt geen einde. Eindeloos, grenzeloos is uw liefde. Biedt u ons uw luisterend oor. Hoort u ons aan. En daarmee houdt u juist rekening met onze eindigheid en begrenzing. Vergeef het ons wanneer we te gauw afgeleid de ander niet meer interessant vinden. Omdat we te vaak hetzelfde verhaal al hebben gehoord. En niet dieper komen tot de erkenning van wie die ander is. Waarnaar zij verlangt. Contact, ruimte, gehoord en gezien zijn. Wees de liefdevolle rek voor onze ongeduld. Schepper van licht, ruimte en leven. En zo bieden wij. Aan u kunnen wij ons toevertrouwen. Als een van ons aanvaarde u vervolging, leed en zelfs de harde dood. Aanvaarde u uw vrienden die wel wilden, maar het toen het erop aankwam niet konden volbrengen. Om u nabij te zijn en te blijven. Om het uit te houden. Om mee te gaan. Tot aan het uiterste. Vergeef ons onze angsten en vooroordelen, waarmee we lijden van anderen en ja, ook van onszelf, wegdrukken en proberen uit te bannen. Blijf de nabije, die angsten wegneemt en vooroordelen ontkracht, voor een ongekende zachtheid die echt geneest. En zo bieden wij. Aan u bouwen wij gemeenschap. Geest die vrede is en vrede geeft. Geest die bindt en verbindt in recht en gerechtigheid en niet toelaat dat anderen naar herkomst, huidskleur en geslacht worden weggezet en uitgesloten van goede zorg, mensenrechten en respect. Vergeef ons onze gemakzucht en onnadenkendheid. Schep in ons een luisterend hart dat warm kloppend kan ontvangen, gevoed door uw ondoorgrendelijk eindeloos ontfermen. En zo bieden wij. En vervolgen van Psalm 92, ons Gloria-lied. We gaan nu over om woorden te horen uit de Heilige Schrift. En laten we het daar om bidden, om de verlichting met de Heilige Geest. In u zijn wij, blijven wij. En u wilt woning nemen in ons midden. Maak dan dat we het goed inrichten. Warm, vriendelijk, open, duidelijke contouren. Zodat we elkaar ook leren aanspreken met datgene wat we horen diep in ons en wat van u komt. Om ons te leiden op een weg naar elkaar, naar onszelf en daar waar het goed toeven is. Met u, met elkaar in deze wereld. Amen. Vanochtend, lieve mensen, twee stukken, zoals gewoonlijk uit de Bijbel. Het eerste is uit het boek Koningen. Eerste boek Koningen, het begin van de carrière, om het maar zo te zeggen, van koning Salomo. En dat hele bekende droomgezicht wat hij heeft en gebed wat hij uitspreekt. Nadat hij, dat moeten we dan ook zeggen, 3 binnenlandse tegenstanders nogal hardhandig uit het veld heeft laten ruimen. Meestal horen we dat niet erbij. Het beeld van Salomo is de wijze koning, maar er zit ook een stevig gewelddadig randje aan. Het zal ook eens een keer niet als het om macht gaat. Dan het tweede is misschien bijna een soort tegenbeeld van het eerste optreden van Jezus. Dus het eigenlijk allebei het eerste getuigenis van een koning, of laat ik maar zeggen, een soort messiaanse figuur, respectieve de Messias zelf, zoals wij geloven dat Jezus dat is. Laten we dan luisteren en als eerste dit stukje uit 1 Koningen 3, vers 1 tot 16. Nog iets, het begint met een huwelijk van Salomo. Dat was ook een soort politiek dat hij vrouwen ging huwelijken van nabije koninkrijken. En het meest belangrijke natuurlijk Egypte. Het lijkt Habsburg een beetje. Door de dochter van Farao tot vrouw te nemen, werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. Hij liet haar in de Davidsburg wonen, totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, de tempel van de Heer en de muur rondom Jeruzalem. Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de Eeuwige, bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaatsen, op de hoogten. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Eeuwige door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen, de hoogtes. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om het te offeren. Wel 1000 dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer. Die nacht verscheen de ene hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God. Ik zal het je geven. Salomo antwoordde: U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest. Omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. U, God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong, een kind haast, en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden. Een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Dit beviel de Heer, dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven zoveel rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken. Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen uit voor het feestmaal. Zover deze koninklijke ervaring. Zingen we dan met elkaar van lied 530, vers 1 en 2. Het lied past dan nu bij de lezing uit Lucas 4 vanaf vers 14 tot en met 21. Het eerste optreden van Jezus werd teruggekeerd van de doop in de woestijn, waar, zoals Lucas en andere evangelisten dat schrijven, door de geest naartoe werd gedreven. En zo ook weer naar de plaats waar hij is opgegroeid, naar Nazareth. En dan schrijft Lucas, Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Shabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij, Want hij heeft mij gezalfd. Om een armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om een gevangenen hun vrijlating bekend te maken en een blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de levende uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen waren op hem gericht. En hij zei tegen hem: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Zover dit stuk uit het Lucas-evangelie. Zingen we nu verder uit 35. Lieve mensen, gemeente, het is een fascinerend stuk over Salomo. En mooi natuurlijk, en wie van ons zou dat willen, dat God zelf je in de droom verschijnt zegt, nou, doe maar een wens en ik zal hem je geven. Een carte blanche voor je wens. Nu zou het natuurlijk heel erg interessant zijn om eens een keer bij jezelf na te gaan. Wat is nu jouw voornaamste wens? Het is vaak helemaal niet zo makkelijk om erachter te komen. Want er zijn zoveel dingen die we heel graag zouden willen. En dan is meteen weer de vraag, is datgene wat we willen, is dat ook een wens? Wat is een wens? En misschien als ik zou vragen, wat is nou je liefste wens, je voornaamste wens? Zou die zich misschien afspelen op het terrein van de gezondheid? Of van de relatie met je ouders, met je kinderen, met je vrienden, met je partner? Of misschien wat verder ten aanzien van de toestand in de wereld? Het zijn allemaal hele belangrijke terreinen, dimensies van ons leven waar wensen wel aanwezig zijn. Omdat we natuurlijk ook iedere keer weer geconfronteerd worden met onze begrenzing. Dat we dingen gewoon niet kunnen. En bij wensen is het dan nog bijna iets anders dan bij wat ik wil. Dan is het vaak dat het aan de grens zit van wat ik vermag. Want ik wens soms ook dingen die ik zelf niet kan, maar wel graag van een ander zou willen ontvangen. En dan is er nog iets bij dat wensen. Zou er nog een verschil zijn met wat je wenst, of je daar ook die God bij betrekt? Waar staat dan die God voor bij datgene wat wij ons zouden willen of moeten wensen? Want dat is natuurlijk de situatie waar het in dat stuk om gaat. Hè. Het is niet iets wat bij die Salomo opkomt. Mijn wens is inderdaad dat ik een grote koning word en dat iedereen mij bewondert. Nou ja, van die mannen hebben we genoeg in de geschiedenis en ook in onze tegenwoordige tijd. Dus dat is het blijkbaar niet. En de schrijvers van dit stuk, die zijn heel erg benieuwd naar wat is nu goed leiderschap van zo'n koning. Nadat ze hebben meegemaakt dat het natuurlijk ook mis kan gaan, fout kan gaan, met vele slachtoffers. Zoals bij Saul en ook sommige handelingen van David weten we dat die niet in de haak zijn geweest. Wat maakt dat dan, wat buitengewoon belangrijk is, essentieel voor een goede leider in zo'n positie, met zo'n verantwoordelijkheid? En ik denk in het klein is dat natuurlijk een vraag aan een ieder van ons. Maar nu even weer terug naar die Salomo, dat hij, nadat hij geofferd heeft, dat is natuurlijk ook een handeling die aangeeft dat hij open is voor verbinding te zoeken met die macht die hem te boven gaat, God. En er is nog geen tempel, dus hij moet zich behelpen. En dat is een beetje in het zere oog van de schrijvers van de hoogten. Daar bieden een overe oog de Kanaanieten. Dus hij is niet helemaal helder in zijn aanbidding van God. Is dat nou Adonai of is het Baal? Doet hij dat om alle mensen om zich heen te verzamelen? Is dat ook weer eigenlijk meer uit een soort beredenering van ik wil dat iedereen om mij heen staat, iedereen zich aan mij wil binden. Hoe dan ook, op zo'n belangrijke plek wordt gezegd, die Gibeon, daar ontvangt hij die droom. Dus ook die plek is belangrijk. Waar hij is om te offeren, waar hij geofferd heeft, waar hij zich opengesteld heeft voor de goddelijke macht. En daar in die droom dan de vraag, wat is je wens? Wat wens jij van mij? En ik zal het je geven. Het is niet wat wens jij voor jezelf, maar wat wens jij van mij? En dan is het interessant wat deze Salomo dan in het gebed wordt gelegd. Namelijk dat hij zegt, 1. Ik ben me ervan bewust dat mijn vader een grote koning is geweest. En dat het iemand is geweest die in zijn koningschap naar u heeft geluisterd. Ook op momenten dat hij een scheve schaats heeft gereden. Dat weet u natuurlijk allemaal, dat hij echtbreuk heeft bedreven met zijn buurvrouw Bathsheba. En dan via een generaal ook nog als een soort schrijftafelmoordenaar de man van Bathsheba heeft laten doden. Zodat het kind wat hij bij Bathsheba heeft verwekt, niet als onecht kind kon worden gekwalificeerd. Nou ja, ingewikkeld verhaal. Het kind is overleden en David kwam tot inkeer. Dus David is ook een koning die kritiek toelaat. Die zelf na kan denken van, wat is hier gebeurd? Zit ik nog goed? Ben ik niet een grens overgegaan? Past dit bij de goede koning in het licht van God, van de Torah, van de geboden? Nee. Dus en daar wil, dat beseft Salomo, bij aansluiten. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook iets in dat hij zegt, daar haal ik ook de legitimatie vandaan van mijn koningschap, want ik ben de zoon van die David. De legitieme zoon van die David, nadat hij zijn halfbroertje heeft laten liquideren, dat ook nog. Maar wat het wel is dat het van die kwaliteit van die Salomo getuigt. En nou komt het, en dat vind ik eigenlijk het meest belangrijke in dat hele stukje van die droom, wat Salomo dan vraagt. En in de Hebreeuwse tekst staat het iets anders dan in de vertaling. In de vertaling staat er: geef mij een opmerkzame geest. In de Hebreeuwse tekst staat: geef mij een luisterend hart. En dat is echt een verschil. Uit de geest kun je gauw begrijpen. Nou ja, geest, dat is een beetje verstand, dat is rationeel, dat is cognitief. En opmerkzaam, ja, heel goed opletten, hè, dat je niks ontgaat. Dat is heel sterk naar buiten gericht. Terwijl dat luisterende hart, dat is ook naar binnen gericht. En dan is dat hart in überhaupt, laat ik maar zeggen, de bijbelse visie op de mens, de antropologie van de bijbelse verhalen, dan heeft het hart een hele duidelijke symboolfunctie. En ik noem er maar twee. Ene is de moed. Het is zetel van de moed is het hart. En dat is eigenlijk net zo vandaag ook nog. Hè? Hoofd is verstand, gevoel is buik. En ertussenin is dat hart, dat kloppend hart. En je merkt ook, hè, als het iets spannend wordt, boep, 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 nou ja, dan hoor je het goed op stoom komen. Hè? En dan is het wel de vraag, wat ga je daarmee doen? En in het Hebreeuws ook, in het Jiddisch. En in het Nederlands is dat overgenomen. Dat weet, hebben jullie ook vaker gehoord, neem ik aan. Hè? Dan is hart, is lef. Lef hebben. Lefgozer. Hè? Daar zit het allemaal een beetje in. De kant van de moed. En dat is dan ook, hè? Een luisterend hart. Dat is blijkbaar een orgaan, waar Salomo om vraagt, waar je mee in die spanningsvelden waarin je terechtkomt, en zeker hij als koning, waar je moed voor nodig hebt om goed te luisteren. En dat merken wij ook vaker, en daar hoef je geen koning te zijn, dat het heel erg lastig is om te luisteren naar iets wat jij niet leuk vindt. Of wat je bedreigt. En het is niet voor niks in een gesprek bij een arts, als het spannend is wat je hebt, dat het goed is dat je nog iemand meeneemt. Want op het moment dat jij een slechte boodschap hoort, of bang bent een slechte boodschap te horen, dan knal je dicht. Dan wordt het zo naar die angst gezogen dat je niet eens meer hoort wat die ander tegen je zegt. Of dat die angst jou zo overweldigt dat je alleen maar die negatieve kant hoort. Dus er is moed voor nodig om goed te luisteren. Of kritiek, hè? Het is ook, ik heb er eerlijk gezegd ook een beetje last van, dat als iemand iets zegt, hé, dit heb je niet goed gedaan of zo, ik schiet meteen in de verdediging. En soms is natuurlijk aanval de beste verdediging. En dan gaat het niet goed. En dat zijn allemaal bewegingen, emoties die dan doordringen en mijn gedrag bepalen. Terwijl hier, en dat is de grote wijsheid, misschien niet zozeer van Salomo, maar van diegene die dat zo hebben opgeschreven. Met die vraag, wat heeft een goede leider nodig? Wil hij zo'n volk op een goede manier leiding geven, dat de spanningen die er zijn niet nog groter worden? Of dat die groepen die er zijn niet uit elkaar speelt, omdat hij alleen maar met zichzelf en zijn eigen macht bezig is? Wat heeft hij nodig? Een luisterend hart. De moed om naar die ander te luisteren, wat er precies aan de hand is. naar zichzelf te luisteren, wat hem dat doet. Hoe dat ook ingrijpt in zijn mogelijke meningen, overtuigingen, belangen, behoeftes, verlangens. En ook, zo gelaagd is dat, luistert naar de stem van God die zegt, mij gaat het allereerst om het recht. Recht doen aan wie die ander is, aan wat die ander nodig heeft. Recht doen aan wie jij zelf bent en wat jij nodig hebt om de ontmoeting aan te kunnen. En recht doen ook aan mij, God, door te luisteren naar mijn stem. En in die stem allemaal luisterend blijven luisteren en dat veronderstelt ruimte geven. Dat veronderstelt ook een stukje afstand nemen van jezelf. Ook daar is moed voor nodig. En daarom vind ik die uitdrukking, een luisterend hart, fenomenaal. En misschien is dat ook dan uiteindelijk een wens waarmee wij vanochtend mee naar huis kunnen gaan. Nu wil ik nog, naar dat stukje van Lucas toe, waar ik ook zoiets terugvind. Maar allereerst is natuurlijk ook in die hele beweging dat er dan gezegd wordt, nou ja, wat je niet gewenst hebt, dat krijg je erbij. Moet ik ook denken aan de bergreden van Jezus. En dat is hetzelfde eigenlijk. Zoek eerst het koninkrijk en zijn rechtvaardigheid. Dan heb je dat, die rechtvaardigheid weer, dat recht doen aan datgene wat leven is, wat leven nodig heeft in die hele kwetsbaarheid en precariteit. En het ander, het eten en het vrolijk zijn, met elkaar overweg kunnen, het genieten, prachtige kunstwerken hier verzameld hebben en dat ook op je laten inwerken, al die dingen, ja. Dat komt erbij en vindt daar juist zijn juiste plek. En komt tot zijn recht. En bij Jezus vind ik zoiets terug. Dat Lucas dan zegt, ja, door de geest gedreven komt hij daar. Ook niet uit zichzelf. Hij moet eigenlijk daar naartoe waar hij die roeping ervaart. Daar moet je zijn. En daar moet jij vertellen wat de boodschap is, waar het op aankomt. En ook hier is het wel heel fijnzinnig dat Lucas niet zegt, heden is de schrift vervuld door mij, want ik ben het die het doet. Dat laat Lucas of die Jezus volledig in het midden. Als hij zegt, heden is de schrift dat iemand met de geest van God in ons midden is. En wij dan in onze levensenergie en emoties en waarnemingen gericht zijn op de sociale vrede, op wie het dan niet goed heeft, wie er uitgesloten wordt, hoe de macht ongelijk is verdeeld en mensen daaronder lijden en worden weggezet. Al dat gedoe, de armen en ook die daar blind voor zijn, die dan weer toch het nieuw gezicht ontvangen, om juist tot een leven en samenleven te komen waar we elkaar echt ten diepste recht doen. En tot ons recht komen. Daar is moed voor nodig. En Jezus legt dat in het midden van die gemeenschap die hoort. Eigenlijk zegt hij, als je die lijn doortrekt vanuit Salomo, mensen, jullie hebben een luisterend hart ontvangen. En er zijn woorden aan jullie gericht die goed doen, die goed zijn, die van God komen, die bij je binnenkomen. En het is aan jullie, het is aan ons allemaal, om die ook binnen hun werk te laten doen. Zodat we in ons handelen naar buiten toe, nou ja, iets ervan kunnen waarmaken. Dus Jezus neemt dat niet van de mensen weg, maar integendeel, hij geeft het hen. Wij hebben die woorden ook gehoord. Wij zitten als het ware ook in de synagoge en luisteren daarna. En het is dus ook aan ons om dit binnen te laten. En ik denk ook dat het misschien een van de meest belangrijke mogelijkheden, dimensies is van het kerk zijn. En daar hoef je niet heel erg groot, hoe moet ik het zeggen, in die grote wereld denken dat je van alles kunt veranderen. Maar hier in ons midden, daar speelt het zich af. Daar zien we elkaar. Daar spreken we met elkaar. Daar leren we elkaar kennen. Daar kunnen we elkaar diepere vragen stellen. En daar ontstaat precies die wereld, zoals God het wil, waar we recht doen. Aan elkaar en mensen die dat recht wordt ontnomen, tot recht kunnen komen. Laatst voorbeeld, jullie hebben dat misschien ook natuurlijk meegemaakt met de inauguratie van Big President Trump. En dat daar een episcopale bisschop is geweest, Marion Edgar Badde, die zonder met de vinger te wijzen, ontzettend sterk, en ik denk dat er heel veel moed voor nodig was, daar tegen dat rijtje te zeggen van, weten jullie echt waar het om gaat? Om de ontferming. En dat je dat laat afweten. En dat mensen die in de verdrukking zijn, of die het moeilijk hebben ook met zichzelf, dat je die nog banger maakt. En dat kan toch niet de bedoeling zijn, hoe wij mensen zijn met elkaar. Ze heeft onlangs nog een boek geschreven, Learning, hoe was het? Leren om to be brave. Ja, dankjewel, Nan. We hebben het vanochtend erover gehad. Learning to be brave. Ja. En zij zegt dan ook, op die manier ontvang je Jezus zelf. Ontvang je de Messias in jezelf en ben je op de Messiaanse weg van de verlossing. En wie één mens helpt en bijstaat in die verlossing, zo zegt de Talmud, heeft gewerkt aan de verlossing van de hele wereld. Laten we het maar zo zijn. Amen. Ik wil jullie nog wijzen op de auteur van dit lied. Dat is Elisabeth Kreuziger van 1524. Ze had de moed om het klooster te verlaten toen de tijd met de reformatie is naar Wittenberg gegaan. En kennis gemaakt met een theoloog en heeft daar die liederen gedicht. Nou ja, zoals zij ook overtuigd is geraakt dat daar voor haar het licht van God tot uiting komt. En het is mooi dat dit lied van deze vrouw ook bij ons in het liedboek nog is bewaard. Laten we dan met elkaar bidden. Goede God, ook wij hier bijeen bidden u om een luisterend hart. Om toe te laten wat lastig is in ons, om ons heen. En begiftig ons ook met de nodige moed om dit niet weg te drukken. Maar integendeel om het te laten komen en ermee aan de gang te gaan. Woorden te vinden om het met elkaar te delen. Zodat die moed ons ook opwekt om er met elkaar iets aan te doen. Als vrije en om elkaar bewogen mensen. En daartoe spreekt u ons aan. Doet u een beroep op ons. Rekent u op ons. Dat bidden we u ook voor hen die regeringsverantwoordelijkheid hebben. Hier in ons land en elders. Het ziet daar niet gunstig uit met leiders die soms eerder met ijzingwekkende begeerte alles voor zichzelf willen hebben zonder te luisteren naar hen die daardoor in het gedrang komen, van hun vrijheid worden beroofd, van veiligheid ontdaan en van hun eigen leefomgeving vervreemd, verdreven of erger nog. En dat er mensen zijn, zoals zuster Buddy, die de moed opbrengen om te zeggen waar het op staat, om wie het gaat, zonder te veroordelen. En wij bidden u dan in haar spoor voor kerkelijke leiders, dat ze de moed opbrengen vanuit verbondenheid met u, om ook de machthebbers nu te confronteren met uw helende ontferming. Steek ons aan met die moed, krachtens uw geest om juist naar hen te luisteren die eerder zwijgen, omdat ze te verlegen zijn of hen de mond wordt gesnoerd, of al die schepselen die zelf geen stem hebben, ook al schreeuwen ze om levensruimte, dieren, planten en hele ecosystemen. Onze gedachten gaan uit naar onze zusters en broeders in het Midden-Oosten, die uit puinhopen van haat, wantrouwen, dood en verderf maar blijven doorgaan, om van uw vrede, lievende en verzoenende inzet te getuigen, zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan en waarvan we weten dat er geen andere weg tot vrede is dan met een luisterend hart elkaar tegemoet te treden en voor elkaars veiligheid te zorgen. En we bidden u dat u ook bent voor al diegenen die deze dagen gedenken aan de vreselijke tijd van de Holocaust. En dat dat gedenken zoals vele slachtoffers en overlevenden en generaties daarna ook wensen in waarde gebeurt. En dat het gedenken niet wordt misbruikt voor nationalistische macht. maar open is. Juist voor hen die deze wonden nog met zich meedragen. Schenk ons een luisterend hart in de omgang met onze naasten, zodat er een ruimte kan ontstaan waar we elkaar met een open vizier kunnen ontmoeten voor wederzijdse raad en daad en hulp. Dat we ook zo naar onszelf kunnen luisteren in acceptatie van wat we lastig vinden, wat pijn doet of blokkeert. Zodat uw liefde vrij kan stromen in en door onszelf in gemeenschap met elkaar. En we kunnen genieten met al datgene waar we elkaar plezier kunnen doen. Dat we zo uw koninklijke weg zoeken en vinden en al het ander zich zal voegen. Met dank in ons hart blijven we luisteren naar uw woorden van recht, vrede en ontferming. En we mogen ondervinden dat ons dat goed doet. Ja, ons allemaal. Heel uw geliefde wereld. En in dit licht, in die ruimte, bieden we nu in stilte met en voor elkaar. En zo richten we ons tot u, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Nu de aankondigingen.
Wist u dat SOS Dorp Kinderdorpen hulp biedt in 138 landen? Ze ondersteunen families die het lastig hebben en helpen kinderen die er alleen voor staan. Als er ergens een humanitaire ramp uitbreekt, zijn ze vaak al ter plaatse. Daardoor kunnen ze snel handelen. Op dit moment is SOS Kinderdorpen in 29 landen actief met noodhulporganisaties, bijvoorbeeld in Gaza, waar tienduizenden kinderen, één of beide ouders, verloren in kinderdorp Rafa, deden ze er alles aan om deze kinderen en hun families bij te staan. In SOS Kinderdorp Rafa wonen normaal gesproken 70 kinderen. Tijdens de oorlog zijn er 55 extra plekken gecreëerd. Sommige kinderen hebben ernstige trauma's door de oorlog en daarvoor krijgen ze psychologische, sociale zorg aangeboden. Een van de kinderen is de 3-jarige Marian. Ze werd helemaal alleen gevonden bij een van de controleposten in Gaza. Ze had een ernstig trauma opgelopen. In het SOS-dorp werd ze goed opgevangen, kreeg psychologische hulp aangepast aan haar behoeften. Ze voelt zich inmiddels veiliger en durft weer een beetje naar buiten te gaan om te spelen. Heel graag uw bijdrage voor SOS Kinderdorp, ons eigen dorp Lela Dak, maar ook voor de rest van de wereld. De tweede en derde is samengevoegd en die komt daarna. Dus graag uw bijdrage. En dan heb ik ook nog een verzoek of u wilt denken aan de doos van Cor Hofman. Aan de spullen van Cor Hofman. Dus graag volgende week nog en dan daarna komt hij. Dus graag daarom denken.
Ontvang de zegen van de eeuwige. En in de naresonantie ook dat luisterende hart. Dat het allemaal daar goed kan resoneren. Wat op je afkomt. Nu je hier weer vandaan gaat. En het ook met elkaar kunt delen. Daartoe zegenen ons God en geven deze ons vrede. De eeuwige zegene u en behoede u. De algoede doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.